Voor mij is deze. Toen ik zo naar die schilderijen keek. Hallo, ben ik er? Ja. Ja, u bent er. Ik dacht, misschien zitten jullie allemaal op de camping, maar gelukkig zijn er een heleboel mensen die net als ik niet van kamperen houden. Huh? Welkom. Leuk om hier te zijn vanmorgen. Ik was gisteren wel even op opwekking, want ik moest even naar mijn zoon komen kijken. Ik heb hem nog nooit zo snel en zo. Ik heb hem nog nooit zo snel horen praten. Hij was nog erger dan dat ik in mijn jonge jaren was, vond ik. Hij deed het heel leuk. Ik was erg trots op hem. Heb ik hem ook geschreven. Jaren geleden, toen ik jong was dus, toen ging ik naar een conferentie. En op die conferentie moest ik een aantal keren spreken op een dag. En dat was op zaterdag, op vrijdagavond en op zaterdag. Zaterdagmorgen had ik gesproken, toen gingen we eten. En daarna moesten we allemaal verplicht naar bed. Ik denk, ja, wat moet ik in bed doen? Dus ik ben toch maar stiekem uit bed gegaan en gaan wandelen. En toen kwamen we terug en toen moesten we gaan schilderen. Of gaan dichten. Nou, ik kan niet dichten en ook niet schilderen. Dus toen heb ik maar gekozen voor het schilderen. En toen kreeg ik een groot vel papier. En op die vel papier heb ik met een penseel één zwarte stip gezet. Een zwarte stip, mini. En toen ben ik weggegaan. Maar na afloop moest je uitleggen wat je nou geschilderd had. Ik zei, nou dat witte, dat is God. Die is heilig. En die is almachtig en die is overal aanwezig. En die is zo onnoemelijk groot. En dat kleine stipje, dat zwarte, dat ben ik. Want tussen al die mensen ziet hij mij. Ik denk, nou, daar heb ik me mooi uitgekletst, hè? Joel, die zei ook tegen mij een paar weken geleden, toen moest hij heel hard lachen. Hij zei, jij gaat met Pinkster bij ons spreken. Hij zei, wij gaan al 4 weken over de Heilige Geest hebben, jongen. Je krijgt een zware klus. Ik zei, nou, ik ga gewoon naar jou luisteren. En alles wat er verkeerd is, ga ik herstellen. Zo gaan we met elkaar om, hè. Heel liefdevol, hoor. Ik kreeg de PowerPoint van Wim. En daar stond als laatste, het gaat om meer verlangen naar het werk van de geest in en door ons leven. Daar gaat het vanmorgen eigenlijk ook over. Alleen dan ga ik het plaatsen in het kader van de gemeente. Misschien een raar kader, maar daar ga ik het over hebben. En als je Jezus het verlangen hebt om de Heilige Geest meer in je te laten werken, dan zit er ook een andere kant aan. En dat is dat jouw eigen ik steeds meer moet sterven. Want hij kan alleen maar groot worden als jij klein wordt. En hij kan alleen maar aan het werk gaan als jij hem de ruimte geeft. En als je naar Handelingen hoofdstuk 2 gaat kijken, dan zie je daar op de Pinksterdag dat Petrus een prachtige toespraak houdt. En ik lees alleen zijn laatste zin en wat er achterna gebeurt. Want ik denk, jullie kunnen vanmiddag best in de tuin, rustig, op je gemak, die hele preek even van Petrus lezen. En toch een paar preken op een zondag, toch? Daar staat in vers 36, laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus die u gekruisigd hebt door God tot Heer en Messias is aangesteld. Daar eindigt Petrus zijn preek mee. En dan de reactie van de mensen is, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keert u af van uw huidige leven en laat u dopen. Onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legt hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven mensgeslacht. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag bereidde het aantal leerlingen zich met ongeveer 3000 uit. Ze bleven volharden aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over: en zij bleven volharden bij de gemeenschap. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst met jullie even stilstaan in welke context wordt dit nu verteld. Kijk, de meesten van ons kennen waarschijnlijk dat hele verhaal wel van Pinksteren, hè? De Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag. En er gebeuren de geweldige dingen op die dag. Er zijn van die dingen in de Bijbel waarvan ik denk, daar zou ik bij willen zijn geweest. Nou, hier had ik bij willen zijn geweest. Dat had ik mee willen maken. Alle mensen die er zijn, die worden daar vol van de Heilige Geest. Er is vuur. Er zijn allerlei vreemde talen die de mensen konden spreken. En de mensen vinden het prachtig wat daar allemaal gebeurt. En dan staat Petrus op. En dan gaat Petrus een toespraak houden. En die toespraak heeft hij waarschijnlijk helemaal niet voorbereid. Maar hij begint te spreken. En hij gaat dan, eindigt hij zijn toespraak met de woorden: het grote geschenk van God, Jezus Christus, dat God aan jullie volk heeft gegeven, dat hebben jullie gekruisigd. En die toespraak van Petrus, die is zo ontzettend krachtig. Want dan staat er, toen ze diep hoorden, dit hoorden, werden zij diep getroffen. Er gebeurde dus daar wat op die Pinksterdag, hè? Zij werden na die toespraak van Petrus diep getroffen. En als je naar de oude vertaling kijkt, dan staat er dat zij diep in hun hart getroffen werden. En toen ik daarover nadacht, toen denk ik, ja, ik word heel vaak getroffen in mijn hoofd. Maar hoe vaak gebeurt het dat ik getroffen word echt diep in mijn hart? Je moet je voorstellen dat iemand een mes in je hart snijdt. Dan zeg je echt niet, oh, dat heeft me diep getroffen. Maar dan schreeuw je het uit, help, ik ga dood. Nou, dat moet je hier lezen. Dat gebeurde daar op die Pinksterdag. Die ervaring hadden de mensen hier. Ze schreeuwden het uit. Wat moeten wij doen, Petrus? Zo diep werden zij in hun hart getroffen. Ze voelden dus heel goed dat wat er gebeurd was, dat het iets vreselijks was wat er gebeurd. Wij hebben het grote geschenk van God, dat hebben wij aan het kruis genageld. En dat ontdekken we nu pas. Dat is hun reactie. En dan vragen ze aan Petrus, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus met heel duidelijk, keert u af. Ja, en ook daar in de Oude Testament vertaling krijg je dat woord bekeert u. En dat betekent dat je een verandering moet ondergaan in je denken, in je willen en je doen. Want keert u af is een totale verandering van je totale leven. Het is dus niet alleen maar, oké, ik heb dat gedaan en ik ben daar wel een beetje schuldig aan. Nee, je krijgt een totale verandering van je leven. En het gevolg daarvan is dat die mensen werden gedoopt. 3000 mensen, waarschijnlijk nog meer, maar ongeveer staat er dan ook in de Bijbel. Dus het is ongelooflijk krachtig wat er daar op die eerste Pinksterdag allemaal gebeurde. En dat moet je voor je zien als je met elkaar na wil denken. Bij de woorden waar ik met jullie vanmorgen over wil nadenken. En zij bleef volharden bij de gemeenschap. Want daar wil ik met jullie over nadenken. Zij bleven volharden bij de gemeenschap. En gemeenschap is natuurlijk een moeilijk woord, want als je over het woord gemeenschap nadenkt, dan denk je toch heel vaak aan termen als gezelligheid, aan goed met elkaar op kunnen schieten, aan relaties, aan verbondenheid. Ook in de gemeente. En natuurlijk heeft iedereen die behoefte aan relaties. Ieder mens heeft de behoefte aan gemeenschap. Maar in de gemeente staat dat dus tegen de achtergrond van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan wil ik nog even één ding uit die toespraak van Petrus halen. Want voor u is de belofte. En als u uit de traditionele kerken komt, dan weet u dat dat voor u waarschijnlijk een bekende uitspraak is. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn. En dan kun je natuurlijk afvragen, wat is dan die belofte? Als ik aan jullie zou vragen, wat is dan de belofte? Dan zou het me niet verbazen dat er een aantal mensen van jullie zouden zeggen, die belofte is dat ik vergeving van zonde krijg, dat ik verzoend ben met God, dat het tussen God en mij weer in orde is, en dat ik deel krijg aan het eeuwig leven. Nou, dat is een belofte. Een hele mooie belofte, denk ik. Maar dat is niet de belofte die hier ontstaat, die hier wordt bedoeld. Petrus bedoelt hier niet met de belofte dat je vergeving krijgt, dat je verzoend bent met God. Nee, hij spreekt hier in Handelingen hoofdstuk 2 over de belofte, u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan gaat het niet over de gave waar Wim het vorige week over had, maar dan bedoelt hij ermee dat je de Heilige Geest als gift ontvangt. Ja? Dat wordt door Paulus de belofte genoemd. God heeft dus een verbond gesloten met de mens, een nieuw verbond, zegt hij, in het Nieuwe Testament. En bij dat nieuwe verbond hoort ook een belofte. Namelijk de belofte dat iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus, en niet alleen gelooft, want dat doet de duivel ook, maar ook zijn leven in vertrouwen overgeeft aan de Heer Jezus en het verwacht van de Heer, die ontvangt de Heilige Geest. Dus als wij vanmorgen met elkaar willen nadenken over volharden in de gemeenschap, dan hebben we het dus iets over wat alleen de Heilige Geest kan doen. En de Heilige Geest heeft dus op de eerste Pinksterdag, op de Pinksterdag, heeft hij de kerk doen geboren worden. Dat is Gods werk. We hebben nog wel eens over onze kerk. Er is niks bij van ons. Het is Gods kerk. Het is de gemeente van de Heer Jezus Christus, die op Pinksteren geboren wordt. En alleen de Heilige Geest kan ervoor zorgen dat wij gemeenschap ervaren en dat wij daar met elkaar ook in volharden. Want dat woordje gemeenschap, dat is volharden, dat is een woordje waar je eigenlijk bij stil moet staan. Zij bleven volharden bij vier dingen. In de eerste plaats het onderwijs, de Bijbel, Bijbelstudie, kringen, preken, allemaal je eigen Bijbeltje lezen. Dat is ontzettend belangrijk in de eerste gemeente. Gemeenschap, ga ik het over hebben. Het breken van het brood gaan we straks doen. Stilstaan bij Pasen, wat er gebeurd is. Eigenlijk staan we niet stil met Pasen. We staan stil bij Goede Vrijdag. Want we denken het lijden en het sterven van Jezus. En daarna komt Pasen, dus een opstanding. En dat hoort er wel bij. Maar je viert beide dagen, hè? In één keer. En het gebed. Gebed is natuurlijk, zeiden ze vroeger al, de motor van de gemeente. Gebed is de gemeente. Zij bleven volharden. Nou, in dat woordje volharding, daar zit het woord continuïteit in. Wij zijn doorgaans mensen die best wat willen doen in de gemeente. Of op andere plekken. Maar doorgaans is het toch zo dat wij het liefst ons zo min mogelijk willen binden en het liefst zo kort mogelijk willen binden. Wij zijn geen mensen die zich lang ergens aan willen binden vandaag de dag. Maar als je de Bijbel leest, dan word je opgeroepen om te volharden, om door te gaan, om het ook af te maken waar je mee bent begonnen. Dat zit in dat woordje volharden. Je zult dus door moeten gaan. Je zult het moeten volhouden. En in Jeruzalem hielden ze het vol. Nou, in het woordje volharding zit ook het woordje inzet. Volharding vraagt namelijk om inzet. Je moet er echt helemaal voor willen gaan. Ook voor de gemeente.
In Jeruzalem gingen ze er helemaal voor. Zij gingen voor die gemeenschap. En ze bleven er maar mee doorgaan. Niet zo nu en dan. Eén keer in de week op zondag hebben we wat tijd voor elkaar. Dan hebben we een uurtje, anderhalf. Mag niet te veel uitlopen. Anders gaan we mopperen. Maar dan zijn we hier in de gemeente. En dat is gemeenschap, zeggen we dan. Weet je wat de eerste christengemeente deed? Die kwamen minstens 14 keer per week bij elkaar. Zeg niet dat wij dat moeten gaan doen. Maar ze bleven volharden. Ze gingen ermee door. Ze staken er heel veel tijd en heel veel energie in het gemeente zijn, in die gemeenschap. Zij bleven volharden bij de gemeenschap. En ik kwam daar twee uitspraken over tegen. Ik mag dat water wel pakken, toch? Of moet ik daarvoor betalen straks? Dat is ook goed hoor. Ik heb van de week gewerkt in de tuin, dus ben ik droog. Ben ik niet gewend werken. Hey, zeg maar, mijn kleindochter, die is nu 22, maar die was 7, die vroeg aan mij een keer, opa, blijft u eten? Toen zegt ze, nee, ik moet nog werken. Toen keek ze maar, toen zegt ze, u praat toch alleen maar een beetje. Ja, dat is werk. Dus niet. Maar ik kwam dus over het woordje, twee uitspraken. Hè? Ze bleven volharden bij de gemeenschap. Het eerste woordje was gedoopte hardnekkigheid. Vond ik een mooi woord. Gedoopte hardnekkigheid. Je moet er dus hardnekkig voor willen gaan. Ook als je wel eens teleurgesteld bent in de gemeente. Ja, ik werk nu vanaf 1980 fulltime in de gemeente. En ik ben heel wat keren teleurgesteld geweest in mensen. Ik ben ook heel wat teleurgesteld geweest in God. Dan moest ik later ook wel weer belijden dat ik het verkeerd had. Maar zo ben ik wel dan, dat ik ook wel teleurgesteld ben. En dat zeg ik dan ook. Maar je moet er wel voor blijven willen gaan. En niet zo, oké, nou ja, ik ben nu wat teleurgesteld, die lachte niet tegen me en die keek me niet aan en die zei wat naast tegen me. Oké, ik ga naar andere gemeente. God wordt doodziek van alle adreswijzigingen die hij iedere week krijgt. God wil bekeerlingen zien. Geen adreswijzigingen. Dus we moeten volharden bij die gemeenschap. Het is iets goeds. Het is iets wat uit de geest is, hè. We praten over vervuld zijn met de geest. Ja, de gaven en de talenten. Ja, en de vrucht van de geest. Het kan alleen maar groeien in de gemeenschap. Zonder de gemeenschap groeit het niet. Bevredigt misschien jezelf een beetje, maar meer ook niet. Maar gemeenschap met elkaar is iets goeds. Het is iets vanuit de geest. Gedoopte hardnekkigheid. Hardnekkig willen volhouden. En dat komt omdat je gedoopt bent en de belofte hebt ontvangen van de Heilige Geest. Nou, iemand anders die noemde het koppigheid uit de Heilige Geest. Dat vond ik ook wel een mooie. Koppigheid uit de Heilige Geest. Dus gewoon koppig zijn en zeggen, die gemeenschap die is zo waardevol. Dat moeten we vasthouden. Daar moeten we voor gaan. En zij bleven volharden in de gemeenschap. Nou, iets over gemeenschap. Zij bleven volharden bij. Dus niet ze bleven wat gemeenschappelijk bij elkaar. Nee, ze bleven volharden bij de gemeenschap. En in de Bijbel staat daar het woord koinonia. En dat is in de oorspronkelijke taal. Dat is een heel belangrijk woord. Kijk, wij denken heel vaak aan gezelligheid bij dat woordje. We denken, gemeenschap hebben we omdat we dezelfde interesses hebben, dezelfde hobby's hebben. Of er zijn een aantal mensen in de gemeente, daar kan ik het ontzettend goed mee vinden, jongen. Zijn mijn vrienden. Daar heb ik gemeenschap mee. Maar daar gaat het hier dus niet over, hè. Het gaat hier over gemeenschap. En die gemeenschap, zegt Handelingen, is aanwezig, aanwijsbaar. Want, zegt hij in Handelingen 2, ze waren telkens bijeen vergaderd, ze hadden alles gemeenschappelijk. Er waren mensen die hun bezittingen verkochten en het uitdeelden aan hen die behoefte eraan hadden. En ze waren eendrachtig in de tempel. Dat is gemeenschap in de gemeente. Maar die gemeenschap gaat, als je er goed over nadenkt, nog veel dieper. Want volharden in de gemeenschap, Dat betekent ten diepste in de gemeente dat je volhardt in de gemeenschap met de bron van de gemeente. Jezus Christus. Ja, als je bij de gemeente hoort, dan zoek je daar in de gemeenschap. En dat is niet in de eerste plaats dat je elkaar uitkiest. Het is ook niet in de eerste plaats dat je elkaar vasthoudt. Maar het is in de eerste plaats dat je met elkaar teruggaat naar de bron, naar het kruis van Christus. Hij is de bron van ons leven. Jezus Christus wil namelijk niets liever dan dat wij in verbondenheid met elkaar en met hem leven. Dat er dus een persoonlijke relatie is tussen hem en ons. De gemeenschap, dat is dus in de eerste plaats een gemeenschap tussen hem en ons. De gemeenschap is de gemeenschap met Christus. Maar het is ook de gemeenschap met de Heilige Geest. Kijk, aan het eind van de samenkomsten wordt er heel vaak de zegenbeden uitgesproken. En dan wordt er heel vaak gezegd de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u allen. Nou, die gemeenschap, daar hebben we het over. Nergens anders over. Zij bleven volharden bij die gemeenschap. Dat blijf je dus volharden bij de gemeenschap die je mag hebben bij met de Heilige Geest. Die de Heilige Geest als het ware uitdeelt in de gemeente. Want dat betekent ook, de gemeenschap die de Heilige Geest geeft, die is dus al voorhanden. Die is hier in ons midden. Want de Geest is er. En de grote vraag waar het vanmorgen om gaat is, stappen wij in die stroom van de Heilige Geest? Of blijven we lekker aan de zijkant staan te kijken? Dat gaat niet goed. Dat is niet leuk. Of laten we ons meenemen met die stroom van de Heilige Geest naar de gemeenschap? Want daar gaat het om, hè? Dat wij ons laten meenemen in die gemeenschap die de Heilige Geest uitdeelt. En je kunt het nog veel dieper maken, hè? Want de gemeenschap, dat is ten diepste de gemeenschap die we mogen hebben met de drie enige God. Abstract begrip, hè? Drie enige God. Ik moet net aan jou denken. Flubberen. Ja, God is die oude man met die lange baard. Jezus is die jonge man met die korte baard. En de Heilige Geest flubbert. Nou, de Heilige Geest, het is Vader, Zoon en Heilige Geest. God is één. En hij laat zich op wat andere manieren zien soms. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben gemeenschap met elkaar. Ze hebben een relatie. De drie enige God stroomt over van gemeenschap. En in die gemeenschap willen jou en mij laten delen. Want God is een God van verbondenheid. Kijk, de duivel die wil alles kapot maken. Iedere relatie die er is, uit elkaar. Mensen laten scheiden. Maar God is degene die zegt, nee, ik wil mensen verbinden. Ik wil dat mensen in verbondenheid leven. En die verbondenheid, die mogen we dan ook ervaren door elkaar op te zoeken. Door elkaar handvast te houden. Dat gaat allemaal over in Handelingen hoofdstuk 2. En ik kan me heel goed voorstellen dat er nu mensen zijn die zeggen, ja Arjan, allemaal leuk hoor, aardig, Handelingen 2. Maar Handelingen 2 was toch een heel uniek moment. De geest werd uitgestort. Er waren allerlei vreemde talen. Er gebeurden een heleboel bijzondere dingen. 3000 man tegelijk tot geloof. Kunnen we hier niet eens plaatsen. Ze werden gedoopt. Het was toch heel bijzonder. En dat ze blijven volharden bij die gemeenschap. Dat was toch ook heel bijzonder. Maar is dat niet iets van toen? In die tijd? Ook die gemeenschap? Want dat doe je vandaag de dag toch niet meer. Nou, gewoon eerlijk zijn. Je spullen verkopen. En misschien heb je wel zo geld dat je helemaal je spullen niet hoeft te verkopen. Maar gewoon maar geld geven aan een ander. Dat doe je er niet meer. Uitdelen van je overschot. Van je opbrengst. Zou die gemeenschap ook niet iets van toen zijn? Zodat het eigenlijk nu niet meer geldt? Of misschien zeg je wel, ja nee, wij ervaren gemeenschap hoor. Want iedere zondag zit ik hier in de gemeente. Wij komen iedere zondag toch samen bij elkaar. En dan ervaren wij toch met elkaar, luisteren naar de preek. Hebben we dan luisteren en samen zingen. Dan hebben we toch gemeenschap met elkaar. Nou, iemand die heeft het boek geschreven, De Kerk als Gemeente. Weet je wat hij schreef? Voor de eerste christenen had het samen zijn op de prediking van het woord na de hoogste prioriteit. Vandaag de dag heeft de prediking van het woord in veel kerken de plaats ingenomen van het gemeenschapleven. Mensen komen op zondagmorgen bij elkaar om te luisteren naar het woord. En dat noemen ze verbondenheid. Maar prediking en verborgen verbondenheid zijn twee verschillende kenmerken van het leven van de kerk. Je komt niet voor gemeenschap met God. Dus niet voor de kritiek op de preek. Je mag kritieken hoor, helemaal niet erg, kom maar straks. Het gaat om gemeenschap. Het gaat in de eerste plaats om gemeenschap. Want het gaat om God, gemeenschap met de drie enige God. En natuurlijk mogen we luisteren naar zijn woord. Ook nu ervaren wij heel vaak gemeenschap. Omdat we samen in de kerk zijn. Ja, maar is dat gemeenschap? We luisteren wel samen naar het woord. We zingen samen. En we zitten hier heel gezellig bij elkaar. Dus er is heel veel gemeenschap. Maar dat is niet de gemeenschap waar het over gaat als we met elkaar zeggen en zij bleven volharden bij de gemeenschap. Want wil je dit, wat je heel goed moet weten, dat is, zij bleven volharden niet samenvalt met, zij bleven trouw naar de gemeente gaan. Dat is namelijk niet hetzelfde. Gemeenschap is ook niet iets wat je extra krijgt, hè? Ook bij samen naar de gemeente geweest en kregen we nog een stukje gemeenschap extra erbij. Daar ging het niet om. Als ik trouw naar de gemeente ga, dan kan ik de rest van de week rustig wel lekker alleen maar gang gaan. Nee, dat zegt de Bijbel niet. Een kenmerk van de gemeente is dat er gemeenschap is. Maar het is niet alleen een kenmerk, het is ook het gebod van de gemeente. Want ik begon net te zeggen, is het misschien iets van toen? Het is niet iets van toen. Het is ook nu. De Heer Jezus Christus laat ons daar, is daar heel duidelijk over. Want kijk maar eens naar het hoge priesterlijk gebed in Johannes hoofdstuk 17, waar hij bidt voor de gemeente. Ja, sommige mensen denken dat hij dan bidt over de eenheid die er mag zijn tussen kerkelijke gemeenten. En voor mij mag je dat ook best wel lezen. Sommige mensen lezen dat ook zo. Prima. Maar de Heer Jezus bidt ook dat wij die eenheid in de gemeenschap van de gemeente mogen ervaren. En dan bidt hij zo mooi. Opdat zij allen één zijn. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn, opdat zij één zijn. Gelijk wij één zijn. Ik in hen, u in mij, dat zij volmaakt tot één zijn. Kijk, daarover gaat het wanneer wij zeggen, zij bleef volharden bij de gemeenschap. Het betekent dus dat je blijft volharden bij de gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook een duidelijke oproep aan de gemeente. Zoek de gemeenschap. Paulus schrijft er ook heel veel over in zijn brief. Hè? Je moet maar eens opletten. Hoe vaak Paulus in de brieven, maar ook in de evangelie, hoe vaak het woordje elkaar, hoe je, vaak je dat tegenkomt in de Bijbel. Het hele testament staat vol met het woordje elkaar. Heel vaak worden wij opgeroepen in de nieuwtestamentische brieven om elkaar aan te vuren. Om elkaar te vergeven, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te onderwijzen, om elkaar aan te sporen, om elkaar op te bouwen, om elkaar te vermanen, om elkaar te ondersteunen, elkaar te aanvaarden, elkaar lief te hebben. Al dat soort dingen, dat zijn allemaal heel erg belangrijke dingen in de gemeente. Dat de gemeente dus een plaats is waar je werkelijk ervaart. Heerlijk. Er is een God die mij vergeeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar mijn broeders en mijn zusters vergeven mij ook. Er is een God die mij lief heeft. Maar mijn broeders en zusters, allemaal, hebben me lief. En ik hou van hun. Want ik accepteer ze. Ik respecteer ze. Er is dus een gebod in de Bijbel om gemeenschap te zoeken. En zij bleven volharden bij de gemeenschap. Je mag elkaar dus de hand geven. En die hand mag je vasthouden in de gemeente. We mogen elkaar lief hebben. We mogen elkaar dienen. Maar je moet één ding onthouden. En dat is dit. Willen wij de Heilige Geest meer aan het werk laten? Willen wij meer ervaren van Gods genade? Dan kan dat niet zonder gemeenschap. We gaan nou gewoon eerlijk zijn. We hebben elkaar gewoon keihard nodig. Als christenen. En niet alleen op afstand. Niet alleen op zondag in de gemeente. Maar ook als we gewoon bij elkaar zijn. De geest kan alleen maar in ons leven tot ontplooiing komen. Als we leven ook in de gemeenschap met elkaar. Wij kunnen alleen maar groeien in de genade van Jezus. Als wij gemeenschap met elkaar ervaren. En ik hoop dat jullie dat mogen ervaren. Nou, ik vraag even aan de leiding van dienst. Ik ga daar niet over. En ik dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest, maar... We kunnen daar straks over praten, maar ik denk niet hier. Hè? Zal ik bidden? Hemelse Vader, trouwe God, we willen u danken. Dat u een God bent van verbondenheid. Een verbondenheid met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd ook een verbondenheid die we met elkaar mogen ervaren. Want het is zo nodig, Heer. Want juist in de verbondenheid met u en met elkaar zijn we gemeente. En kunnen we groeien in die gemeenschap. En kunnen we tot ontplooiing komen. We hebben u zo nodig. En we hebben die gemeenschap zo nodig. En daarom willen we bidden, Heer, dat wij ook een houding krijgen, dat u ons een houding geeft waarin wij inderdaad volharden. In het onderwijs, in de gemeenschap, in het breken van het brood en de gebeden. Dat we een voorbeeld nemen en dat dat een DNA mag zijn van onze gemeente, zoals de eerste christengemeente dat deed. Zegen ons daarin in Jezus' naam. Amen.